Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. In deze biddagdienst worden er twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor het diaconale wijkwerk en de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. En in deze dienst zal voorgaan onze wijkpredikant dominee van Kampen. En namens de kerkraad wens ik u en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst. Er is nog een nagekomen bericht. Annika de Boer is opgenomen in het Zuiderziekenhuis.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 86, vers 5, al de heidenen door uw handen, en vers 6, leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, vers 5 en vers 6. Wij luisteren naar de wet van God en dat doen wij in deze kinderdienst op biddag, ook in kindertaal. En daarna gaan wij zingen Psalm 6, vers 2, vergeef mij al mijn zonden en vers 9, de Heer wil op mijn kermen. Psalm 6, vers 2 en vers 9, na de wet van God. We gaan nu de wet lezen. Eerst horen wij de belofte die boven alle geboden staat. God zei namelijk, ik ben de Heere, jullie God, die jullie uit de slavernij van Egypte en uit de macht van de zonde heeft bevrijd. Hoe kun je bij God je bevrijder blijven? Hoe voorkom je dat je verdwaalt in de woestijn van het leven? God gaf ons zijn goede geboden als wegwijzers voor onderweg. En hij zei, je zult geen andere goden erkennen en dienen. Niets of niemand mag je net zoveel of meer lief hebben als God. Je zult geen beelden of verkeerde denkbeelden van God maken en die vereren. Jullie mogen geen verkeerde indruk wekken van wie God is. Je zult de naam van God niet met onzuivere bedoelingen gebruiken. Vloek dus niet. God heeft een speciale dag gegeven om te rusten. Tijd nemen om God beter te leren kennen en hem te dienen. Zelf tot rust te komen en aandacht hebben voor elkaar. Dat vindt God erg belangrijk. Het leven is veel meer dan werken en geld verdienen alleen. Eer je vader en je moeder en verzorg hen goed. Zeker als ze hulpbehoevend of ouder worden. Dan zal God je zegenen en zul je een goed leven hebben. Je zult niemand vermoorden of blijven haten. Je zult je vrouw of je man niet ontrouw worden en je eigen huwelijk of dat van een ander niet stuk maken. En wees ook trouw in andere relaties die je hebt. Je zult niet stelen. Behandel een ander zoals je zelf graag behandeld wilt worden. Je zult niet liegen, de waarheid verdraaien of roddelen. Je zult niet alles willen hebben dat van een ander is. En niet jaloers op een ander zijn vanwege zijn relaties, status of bezit. Samengevat, zei de Heere Jezus, je zult God lief hebben met alles wat je bent en met alles wat je hebt. Met je hoofd, met je hart en met je handen. En je naaste zul je lief hebben als jezelf. Dat is kort en goed wat God in het hele Oude Testament tegen ons zegt. Wij gaan de Bijbel openen en wij gaan lezen uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 7e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 10. En dat doe ik uit de herziene Statenvertaling. Hetzelfde gedeelte wat afgelopen zaterdag is verteld op de Kinderbijbelclub. Het gaat over de hoofdman te Capernaum. Lucas 7, vers 1 tot en met 10. Nadat hij al zijn woorden beëindigd had ten aanhoren van het volk, ging hij Capernaum binnen. En een slaaf van een zekere hoofdman over 100, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudsten van de Joden naar hem toe met het verzoek te komen en zijn slaaf te genezen. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekte zij hem indringend en zeide: hij is het waard dat u dat voor hem doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. En Jezus ging met hen mee, maar toen hij niet ver van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe om tegen hem te zeggen: Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht naar u toe te komen. Maar spreek één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen staat en heb zelf soldaten onder mij. En ik zeg tegen de een: ga, en hij gaat. En tegen de ander: kom, en hij komt. En tegen mijn slaaf: doe dat, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. En hij keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgde: ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke slaaf gezond. Tot zover de lezing uit het woord van God. We gaan hier over dit gedeelte nadenken. En de tekst voor de preek is vers 7. Lucas 7, vers 7. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht naar u toe te komen. Maar spreek één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Tot zover. Ja, vanmorgen is het middag. En dan denken wij en dan zijn we bij elkaar om in bijzonder de Heere God te bidden. En nou is het de gewoonte, ouders, dat wij ook de kinderen daar een beetje bij betrekken. En afgelopen zaterdag hebben ze daar al wat kunnen horen van het schriftgedeelte. Maar ook gebedspunten kunnen verzamelen. U ziet hier een bosje bloemen staan op de preekstoel. Nou, het zijn echte bloemen. Het zijn eigenlijk handjes. Ik ga er eens eentje uitpakken. Allemaal verschillende kleuren. Het zijn handjes. En op die vingertjes van die handjes, daar staan allemaal letters, woorden. En daar staan eigenlijk allemaal gebedsonderwerpen op. Ik zal er eentje voorlezen. Er staat op: voor papa's oog, bidden voor papa's oog. En voor de koningin. En voor iemand die, voor opa of oma die suikerziekte heeft. En voor een nieuw hart. Nou, ze hebben alle kinderen, die hebben dus op die vijf vingertjes vijf onderwerpen, vijf gebedspunten mogen schrijven. Nou, dat gaan ze natuurlijk niet allemaal noemen, maar er zit wel een gedachte achter en dat is een hele mooie gedachte. Het begint met die duim, die is dichtbij je. Altijd dichtbij je. Dat is eigenlijk dat je denkt aan die mensen die heel dichtbij je staan. Je vader, je moeder, een zus, een broer. En dan die tweede is de wijsvinger. Nou, die staan iets verder van je af. Een vriendin, of een vader van een vriendin. Of een buurjongen die de Heere niet kent. Mag je ook voorbidden dat hij de Heere mag leren kennen. Of mensen ver weg, zendelingen of zo. En dan heb je de middelvinger, dat is de hoogste. Dan denk je aan de mensen die boven je staan, de koningin. Of een meester en een juffrouw, die staat ook boven je. Of de burgemeester, de minister. En dan die vierde vinger, dat is de ringvinger. Dat is eigenlijk een zwakke vinger, die kan je niet zo heel veel mee. En dan denk je aan de zwakke en de zieke mensen. En het laatste, de pink. Dat is jezelf. Dat is jezelf. En zo hebben de kinderen, en dat vind ik een hele goede tip, ook voor oudere mensen, en ook voor mij zelfs, dat je met je hand als het ware, als je nou in gebed bent, dat je denkt aan, ja, aan mensen die dichtbij je staan,
en iets verder weg aan mensen die boven je staan, naar de zieke mensen en tenslotte aan jezelf. Nou, zo zit het in elkaar. Ik heb een paar dingen opgeschreven en daar gaan we dan voor bidden. De kinderen, die hebben gedacht bij degene die dichtbij je staan aan bijvoorbeeld, nou, ik heb het al voorgelezen, aan papa's oog of opa's zere rug. Of, het vond ik een hele goeie, dat niemand uit ons gezin ontslagen wordt in deze tijd. Of een zus die moet afrijden, het rijbewijs. Of oma die alleen is, vind ik ook een hele goeie. Oma die alleen is. Of een babytje dat bij mama geboren moet worden. Nou, dat is deze. Die wijsvinger, iets verder van je af, daar hebben de kinderen gezegd, mijn nichtje is geopereerd. Of ik heb een neef die in het leger moet, dat die gespaard mag worden als soldaat. Of Anne Rut die in het ziekenhuis ligt, een babytje van een vriendinnetje. De zendeling. Nou, de middelvinger, de grootste, die boven je staat, daar hebben ze gedacht, hebben onder andere de kinderen gezegd van de koningin en de minister-president. En zelfs de dominee, dat hij wijsheid mag krijgen. Nou, ik sta inderdaad boven jullie, heel ver op de preekstoel. Ja, wijsheid. De ringvinger hebben ze gedacht aan het adoptiekind. Ook goed, daar gaan we ook voor bidden. Ik zal zijn naam een keer proberen uit te spreken. Venkatapa van Mamidi. Ja, je moet er maar opkomen als je wilt. Zo'n naam. Gaan we voor bidden. Kinderen in Aradgai, ja, zeker. En ook eentje die dacht aan iemand die ook vaak op de club is, maar ook nog wel eens ziek is. Nancy die ziek is. Vind ik zo goed dat je daar ook aan denkt. Dat je dat opgeschreven hebt. En de pink voor jezelf. En daar dachten de kinderen natuurlijk aan school, toetsen die gemaakt moeten worden. AV7. En eentje die had opgeschreven, dat is het laatste en dat vind ik ook de mooiste. Dat ik meer in de Heere mag geloven. Ik denk dat dat het allermooiste gebed is. Heere, vermeerder mijn geloof. Nou, zullen we nu samen gaan bidden. Grote en machtige God in de hemel. Als wij onze handen vouwen en onze ogen sluiten, dan komen we tot u en dan denken we aan u met ons hart. Ik dank u, Heere Jezus, dat u in de hemel woont. Dat de Heilige Geest ons wil helpen in het gebed. Want dat hebben we wel nodig, want anders weten we eigenlijk niet wat we zullen bidden. Dan zijn we gauw klaar. Dan is het even, Heere, zegen deze spijzen en dan is het weer gebeurd. Help ons, Heilige Geest, om echt met ons hart te bidden. Ik dank u, o God, dat u onze schepper bent. Dat u ons allemaal gemaakt hebt. En dat u ons zoveel geeft. Ik dank u dat u ook de hoorder van het gebed bent. Dat we elk gebed mogen beginnen met onze Vader die in de hemelen zijt. Hoog boven in de hemel, boven de lucht en boven de sterren, daar woont u. En u ziet op deze aarde neer. Er is een machtige verlosser, een vriend die op mij let en die luistert naar mijn gebed. Ook naar een kindergebed. Heere, dat ontgaat u niet, dat hoort u. Als een kind zijn knietjes buigt en een handjes vouwt en heel kinderlijk tot u praat, tot u spreekt, dan luistert u daarna. Dat vindt u mooier dan het gezang en de liederen van de engelen om uw troon. Heren, wij willen u danken dat we ook op deze doordeweekse dag bij elkaar mogen komen in uw huis. Biddag. Heel veel mensen, we zagen het toen we vanmorgen naar de kerk kwamen, die zijn weer bezig met van alles en nog wat. Voor heel veel mensen is het een gewone dag, dan gaan de handen uit de mouwen. Maar voor ons is het vandaag, christenen, dan gaan de handen even niet uit de mouwen, niet naar school, maar we gaan onze handen vouwen. En we bidden om kracht, om werk, om hulp, om gezondheid. Gezondheid ook voor Annika Boer. Die nu in het ziekenhuis ligt en die een kindje draagt onder het hart. Heren, daar zijn een klein beetje zorgen over. Dat het allemaal wel goed blijft gaan. Wilt u over dat kleine kindje in de moederbuik waken? Dat het allemaal goed mag komen. Heren, wij willen u bidden. Wij mogen onze handen vouwen en bidden ook voor anderen. Nu mogen we met biddag onze handen vouwen. En straks met dankdag mogen als het ware de handen in de lucht. Dan mogen we juichen. Dan mogen we danken. Omdat u weer de gebeden hebt verhoord. Dat hebt u al zo vaak gedaan. En telkens weer opnieuw hebben we het dan weer nodig dat we dan weer onze handen tot u die in de hemel zit opheffen. En dan mogen we bidden allereerst voor mensen die dicht bij ons staan. Ouders, vader en moeder, broers en zussen. Heren, als er misschien zorgen zijn om de gezondheid, als er zorgen zijn om werk, in deze tijd van werkeloosheid die meer en meer wordt, als er ontslagen dreigen. We denken aan opa's en oma's, als ze ziek zijn, als ze eenzaam zijn, omdat opa er niet meer is of oma gestorven is. En daarom er eentje achterblijft en die zo vaak verdrietig is. Heren, we willen ook bidden voor mensen die wat verder van ons vandaan zijn, de wijsvinger. En dan denken we aan de zendelingen die uitgegaan zijn naar een vreemd land om van u te vertellen, vaak eenzaam. Helemaal geen ouders of geen familie meer. Ze zijn uitgegaan in uw naam. Gelovig zijn ze uitgegaan in uw naam. Wilt u ze sterken en bemoedigen? Heren, we denken ook aan buurjongens of buurmeisjes waarmee we spelen, maar die u niet kennen. O God, dat ze u mogen leren kennen. En wilt u dan ook ons gebruiken als een instrument? Zomaar als we aan het praten zijn om dat ook iets van u te kunnen zeggen. En dat we dat durven, dat we dat niet voor schamen. We willen ook bidden voor allen die hoog boven ons zijn. De middelvinger. Degene die over ons regeren. De minister-president. Van grote landen, maar ook van ons land. En de koningin en de burgemeester van Rotterdam. Heren, maar ook de kerkenraad. Die staan ook eigenlijk een klein beetje boven ons. Die over ons regeren. Die ons willen houden in het spoor van uw woord. Heren, wij hebben zoveel wijsheid nodig om dat in liefde te kunnen doen. Heren, we denken ook aan de zieke mensen, de ringvinger, maar ook hen die gebonden zijn. Niet met een gouden ring, maar met een ijzeren ring, een ijzeren ketting die in de gevangenissen zitten. Bekeert u ze, o God, als ze slechte dingen hebben gedaan. Maar als ze in de gevangenis zitten voor uw naam, wilt u ze dan bemoedigen en sterken en verlossen. Ook de zieke kinderen, handicapte kinderen, die ziek zijn in het lichaam of ziek in hun hoofd. Heren, ook zieke kleine mensen, kleine kinderen. Ik wil ook voor Nancy bidden, Heren, bijzonder. Wees haar dicht nabij, vaderlijk nabij. En tenslotte willen we ook bidden voor onszelf. Voor ons lichaam, voor school. Heren, maar vooral ook voor ons hart. O Heren Jezus, vermeerder het geloof in u. Wilt u dat werken in alle harten van alle kinderen, van alle ouders en van alle gasten. En dat er niemand in dit kerkgebouw is die u niet zal kennen. Geef ons een nieuw hart. Een hart dat van de Heer Jezus houdt, want dat is een nieuw hart. En dan zijn we gelukkig en dan zullen we u voor eeuwig dankbaar zijn. Uit genade. Amen. Wij gaan nu zingen als inleiding op de preek het psalm 99, vers 2, God die helpt in nood, vers 7, gij met hen begaan, en vers 8, geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Psalm 99, vers 2, 7 en 8.
Thank you.
Ik zet boven de preek van vanmorgen bid voor elkaar met een uitroepteken. En dan gaan we letten op die Romeinse hoofdman. Drie gedachten. Ten eerste zijn liefde. Er staat in vers 2, hij had zijn knecht lief. Dat was hem veel waard. Ten tweede gaan we letten op zijn hoop. Er staat in vers 3, hij hoorde van Jezus en toen zond hij tot Jezus de ouderlingen. Dat ze hem zouden bidden dat hij wilde komen om hem zijn knecht beter te maken. Hij hoopte op de heiland. Hij alleen kon die knecht beter maken. En ten derde zijn geloof. De Heer Jezus zegt, ik heb zo'n groot geloof in Israël niet gevonden. Ik zet boven de preek, bid voor elkaar. We letten op die Romeinse hoofdman. Zijn liefde, zijn hoop en zijn geloof. Nou gemeente, kinderen in het bijzonder, vanmorgen biddag. En dan gaat het vanmorgen heel in het bijzonder over voorbeden. En wie van de kinderen zou mij nou eens kunnen vertellen wat dat nou eigenlijk betekent van de ouderen, van de oudere groep? Wie zou mij kunnen zeggen, wat betekent dat nou eigenlijk, voorbeden doen? Nou, wie? Is dat moeilijk? Wat betekent dat nou eigenlijk, voorbeden doen? Nou, zal ik het maar zeggen? Voorbeden doen, dat is eigenlijk dat je bidt voor iemand anders. Dat je gaat bidden en dat je aan de Heere God vertelt wat en wie die mensen zijn. En wat er met die mensen aan de hand is waar jij voor bidt. En dat je vervolgens ook vraagt voor die andere mensen of de Heere ze wil helpen, wil redden, wil behouden, wil geven wat ze nodig hebben. Je vertelt aan de Heere God wat er met die ander is en je vraagt om hulp. Dat is voorbeden. Eigenlijk is het heel bijzonder, kinderen, dat wij tot de Heere God mogen gaan in het gebed. Altijd, niet alleen zondags in de kerk. En niet alleen maar als er gegeten wordt aan tafel, dat er dan gebeden en gedankt wordt. En niet alleen maar 's morgens of 's avonds als je naar bed gaat of uit bed komt. Maar altijd mag je tot de Heere God gaan. Je mag je hart voor hem uitstorten. Ook zomaar als je op de fiets bent, of aan het wandelen bent, mag je met hem praten. Wat bijzonder dat je tot hem kan en mag gaan. En het is ook belangrijk dat je dus anderen meeneemt in je gebed. En aan wie zou je nou het eerste denken, als je nou voor iemand anders zou moeten bidden? Aan wie zou je nou het eerste denken? Ja, aan wie zou ik nou het eerste denken? Aan wie zouden jullie het eerste denken? Ik ga het eens aan de hoofdman vragen. Zeg meneer de hoofdman, als je nou tot de Heer Jezus mag bidden, aan wie zou je, en voor een ander mag bidden, aan wie zou je nou het eerste denken? Dan zegt die hoofdman, dat weet ik, voor mijn zieke knecht, want die is heel hard ziek. En daar wil ik voor bidden. En ik zou het graag aan de Heer Jezus willen vertellen dat hij ziek is. En ik zou willen vragen, Heere, maak hem alsjeblieft beter. Nou, daar gaat het vanmorgen over. Er gaan die mensen naar Jezus toe en die gaan bidden voor elkaar, voor een ander. En dan zien we dat de Heere God genezing gaat geven. Dat Christus genezing gaat geven op het gebed. Maar niet het gebed van jezelf, maar het gebed van een ander voor jou. Wij zeggen wel eens, het enige wat ik voor je kan doen is bidden. Maar dat moeten we maar niet meer zeggen. We moeten eigenlijk zeggen, het beste wat ik voor je kan doen is vandaag, vanavond, jouw naam in mijn gebed voor Gods troon noemen. Dat is het beste wat ik voor je kan doen. En als ik bid voor jou, dan zal God ook geven. En als ik klop aan zijn deur om hulp voor jou, dan zal de Heer ook open doen. En als ik hem zoek voor jou, dan zal ik hem ook vinden. En zo mogen we het vragen. Bid voor elkaar. Vraag het maar
aan de Heer Jezus. Goed, nou, ga ik eens kijken. We hebben gelezen Lucas 7. En ik begin te lezen. Nadat Jezus nu al zijn woorden had voleindigd, voor het volk ging hij naar Capernaum. De Heer Jezus gaat naar Capernaum, dat ligt in het noorden van Israël, vlakbij het meer van Galilea. Daar kwam hij heel vaak, heeft hij ook heel veel wonderen gedaan. En dan staat er in vers 2, er was een slaaf van een zekere hoofdman over 100, die was hem zeer veel waard. En die was ziek en hij lag zelfs op sterven. Nou, ik ga in gedachten even met jullie naar Capernaum. Een stadje daar in Noord-Israël. En dat was een bezet stadje, want de Romeinen waren in het land. De Romeinen, dat waren buitenlanders, die hadden Israël bezet. Ze waren de baas. Net zoals vroeger, heel vroeger, de Duitsers de baas waren in Nederland. 5 jaar lang, de Wereldoorlog. Zo waren de Romeinen de baas in Israël. En in het stadje Kanaan, daar was inderdaad een Romeinse commandant. Een bevelhebber. En die had 100 soldaten onder zich. En die moesten een beetje op de stad Capernaum passen. En die hoofdman, dat was een hoge piet, een hoge rang. Een bevelhebber. Ja, ik weet niet of jullie eens een plaatje gezien hebben van zo'n Romeinse soldaat. Zo'n helm op, zo'n kuif erbovenop, hè, zo'n borstel. En een borstharnas, schild, zwaard. En die soldatenschoenen. En natuurlijk, als je een commandant bent, dan heb je natuurlijk ook een hoop strepen hier. En op je pet. En een hoop medailles. Nou, ik zie hem vol met een hoofdman. Een hoge piet. En de Joden in de Capernaum, ja, die hadden een beetje hekel aan hem. Want ja, hij was wel een onderdrukker, een vijand, een Romein. Hij was geen Jood. Hij kwam om ons land te bezetten. Dat moest van de keizer van Rome. Hij was een vijand van het volk van God. Een buitenlander. De Joden in Capernaum die mochten hem eigenlijk niet zo, zou je denken, op het eerste gezicht. Maar deze Romein, die was toch wel anders. Hij was niet wreed, hij was niet hard. Hij was een liefdevolle Romein. Eerste gedachte was, die Romein die had liefde. Ja hoor. Hij had liefde, er staat, hij had een knecht en die was hem zeer veel waard. En die knecht die werd ziek. Ik stel me dat voor, kinderen. Nou, afgelopen winter, ik denk dat jullie allemaal wel een beetje ziek geweest zijn, zo af en toe is. Een beetje verkouden, een beetje griep, een beetje snotterig. Het begint wel een beetje koorts. Ja, iedereen krijgt er wel een tik van. Nou, een van die jongens, ook een soldaat denk ik, een slaaf, die wordt op een dag heel ziek. En die wordt zo ziek, ja, moet overgeven, misselijk, hoofdpijn. En op een gegeven moment krijgt hij niks meer binnen. En die wordt zo slap, die kan niet meer lopen. Hij wordt verlamd, staat er in Matthäus. Hij was verlamd. Zo ziek. En hij komt op een bed te liggen. Ja, en als je verlamd bent, dan kan je zelf, ook al ben je ziek, dan kan je natuurlijk niet meer naar de Heer Jezus lopen om te vragen of hij je wil genezen. Dat kan je zelf niet meer. En dan staat er, hij leed vreselijk veel pijn. Nou, dat is heel erg als je dat moet aanzien. En hij was zo ontzettend ziek dat er staat, hij lag op zijn sterven. De dood kwam steeds dichterbij. Je zag het, dat duurde niet lang meer. Hij gaat, dat loopt af. Nou, dokter erbij, pillen voorgeschreven. Maar het hielp allemaal helemaal niks. En die hoofdman, ik zie dat voor me, de woning van die hoofdman en een bed. En een kussen. En daar die slaaf die daar ligt te rillen op zijn bed. En een deken erbij. Dan weer warm, dan weer koud. En die hoofdman is zo bezorgd. Die gaat ernaast zitten. Met zijn helm. En met zijn pak. En met zijn medailles. En die raakt die man eens eventjes aan zijn slaaf. En hij voelt, oh wat is die warm. Dat gaat niet goed. En ik zie aan de ogen van die hoofdman dat hij verdrietig kijkt. Hij hield veel van die slaaf. Hij kan hem niet missen. Zou die nou voor altijd verlamd blijven, nooit meer kunnen lopen? Nee, ik denk dat het nog erger is.
Ik denk dat hij straks, zal sterven. Dat ik hem moet gaan verliezen.
Die man die had hart voor een ander.
Ja. En dat was niet normaal in die tijd. Normaal in die tijd was een soldaat, was een slaaf. Zeg, een slaaf, dat was eigenlijk, ja, niks waard. Dat alleen maar economische waarde. Dat wil zeggen, die gebruikt hij in de huishouding. Een soort automatische veger. Of een droger. Of een levende wasautomaat of zo. Die deed voor jou de klusjes. En als hij op een gegeven moment niet meer kon. Nou, dan ging hij dood. Nou, jammer dan. Dan lag hij niet om wakker. Dan kocht hij een andere slaaf op de markt. Zo ging dat. Voor een paar centen. Nee, slaven telden niet mee. De Romeinen waren ook vaak wreed voor de slaven. Maar hier zien we een man die heeft hart voor zijn slaven. Dag en nacht zit die officier bij de bed. Is niet weg te slaan. Nou, dat vind ik bijzonder, gemeente, vaders en moeders. Dat vind ik bijzonder in het evangelie. Heel vaak lees ik in de Bijbel dat de Heer Jezus mensen naar zich toe kreeg. Die gingen bidden voor hun eigen zoon, voor hun dochter of voor zichzelf. Maar ik lees maar één keer in de Bijbel dat er iemand komt voor zijn slaaf. Dat is deze hoofdman. En die gaat voorbeden doen. Hij laat als het ware tegen de Heer Jezus zeggen. Hij is ziek, wilt u hem alsjeblieft beter maken? Hij gaat voorbeden doen. Indirect. Hij gaat voorbeden doen voor zijn slaaf. Hij gaat hem onder de aandacht van Christus brengen. Die slaaf kon dat zelf niet meer, want hij was te ziek, hij was te moe om zelf te bidden. Je kan op een gegeven moment te ziek en te moe zijn om je handjes te vouwen. Zo ziek ben je. En als er dan een ander is die voor je bidt, nou dat is geweldig. Als je dan een vader hebt of een moeder die voor je bidt, of een broer, of een vriendin. Of zondags in de kerk dat er voor je gebeden wordt. Dat is heerlijk. Nou, dat is zijn liefde. Hij had die slaaf lief. En dan staat er in vers 3. En hij hoorde van Jezus. Toen zond hij tot Jezus de ouderlingen van de Joden. Om te vragen of hij wil komen om zijn knecht uit die kritieke situatie te redden. Om hem doorheen te halen. Hij hoort van Jezus. Ja, wie heeft er nou niet van Jezus gehoord? Dat horen jullie ook, kinderen. Zondags en zaterdags. En hij hoorde, die Romeinse hoofdman, die hoorde dat Jezus in het land rondwandelde en dat hij gezaghebbende woorden sprak. Hij sprak en de mensen, de kerken zaten vol als Jezus sprak. En de mensen hingen aan zijn lippen en hij deed ook nog wonderen. Van genezing en bevrijding en redding en dodenopwekking. En dan denkt die hoofdman, al die doktoren en zo, daar heb ik niks aan. Die kunnen die man niet beter maken. Ik heb Jezus nodig. En ik stel op hem mijn enige hoop. Nou, dat is de tweede gedachte. Hij hoopte op Jezus. Het gaat om leven en dood. Of hij haalt het, die knecht, of hij haalt het niet. Maar er moet wat gebeuren. Ik stel mijn vertrouwen en mijn hoop op Jezus alleen. Die Jezus alleen kan helpen. En dat had die hoofdman goed gezien. Maar hij had een vraag. Hij dacht bij zichzelf, ja, ik geloof zeker dat Jezus kan helpen. Maar wil die mij wel helpen? Want ik ben maar een Romein, ik ben een heiden, ik ben een buitenlander. Ik ben eigenlijk een onderdrukker, een vijand van het volk. Ik denk vast dat Jezus mij niet wil helpen. En wat doet hij dan? Dan gaat hij naar de Joden, dan gaat hij naar de kerkenraad, zouden we zeggen. Naar het bestuur van de Joden. Synagoge, Capernaum. En hij zegt, zeg, Joden, willen jullie eens proberen om een goed woordje te doen voor mijn knecht? En dan zeggen die Joden, die ouderlingen, die zeggen, ja, dat willen we wel doen voor u hoor, want wij houden eigenlijk wel een beetje van u. Wij vinden u wel aardig. Want u hebt voor ons tenslotte toch de synagoge gebouwd. Nou, dat gebeurt ook. En dan gaan die ouderlingen van de Joden, die gaan naar de Heer Jezus om te vragen om genezing voor die slaaf van die Romeinse hoofdman. Weet je wat ik apart vind, gemeente? Kinderen, weet je wat ik apart vind? Je zou toch kunnen denken, nou ja, die man die is commandant. Hij stuurt die 100 soldaten, hij stuurt een heel leger op Jezus af en hij vraagt Jezus van Nazareth meekomen naar de commandant. Had hij toch kunnen doen? Dat doet hij niet.
Ja, apart. Of hij had zelf naar de Heere Jezus kunnen gaan. Met zijn pak aan, met zijn soldatenpak aan. Dat doet hij ook niet. Kan hij dan niet weg bij dat bed? Nou ja, dat kan natuurlijk wel. Pas even iemand anders op die ziek is laat. Voelt hij zich te hoog voor Jezus, voor zo'n Jood? Nee, integendeel. Hij voelt zichzelf te klein. En daarom laat hij de ouderlingen uit de Joden gaan. Nou, dan staat er in vers 4, deze nu, die ouderlingen uit de Joden, die kwamen tot Jezus, een soort tussenpersoon, die kwamen tot Jezus. En ze vroegen hem indringend, hij is het waard, Jezus. Die hoofdman is het waard dat je die gunst aan hem doet, dat je hem dat doet. Want hij heeft ons volk lief, staat er in vers 5. En hij heeft zelf de synagoge gebouwd. Merkwaardig, hè, dat een Joodse kerkenraad naar Jezus gaat met een verzoek van een heidense commandant. Hij is het waard, hij verdient het, Heer Jezus, dat u hem zijn verzoek, zijn smeekbeden voor zijn knecht, dat u dat verhoort. We hebben respect voor hem. Nou, waarom dan? Als je nou aan die ouderlingen van de Joden vraagt, waarom vinden jullie die Romeinse hoofdman nou zo aardig? Hij is het waardig, jullie vinden me zo aardig. Jij, weet je waarom? Weet je waarom wij hem mogen? Hij bouwde voor ons de synagoge. En er staat, hij heeft ons volk lief. En dat merk je. Dat merk je als iemand je lief heeft, dan merk je dat. Dus die hoofdman die had niet alleen zijn slaaf lief, hij had ook het Joodse volk lief. En dat als bezetter. Apart zeg. Wat een man. Ja. Nou, en daarom gaan die Joodse ouderlingen op stap. Ze gunnen het hem wel. En ze vragen voor die knecht om beterschap. De Joden leggen het verzoek van de man voor Jezus neer. Heel indringend. Heel indringend. En dan staat er in vers 6. Toch ging Jezus met hen mee. Dat vind ik ook mooi. Leg even mijn vinger bij, kinderen. Jullie hebben je blaadjes bij je. Dus af en toe dat opschrijven, ik zeg. De Heer Jezus ging mee. He, die ouderlingen die kwamen. Die vroegen, Heer Jezus, wilt u alsjeblieft die knecht die daar ligt in dat huis beter maken? En de Heer Jezus, dat hoef je geen 10 keer te smeken. Je hoeft geen 100 keer te bidden. Totdat uiteindelijk God met tegenzin komt. Nee. Ze vragen het 1 keer aan de Heer Jezus. Ernstig, indringend. Doe het alsjeblieft voor die man. En de Heer Jezus gaat zo mee. Zie je hoe bereidwillig die is? Hoe de Heer Jezus graag wil helpen. Hoe de Heere Jezus het fijn vindt om gebeden te verhoren. De Heere Jezus gaat mee. Hij hoeft niet lang gesmeekt te worden. Maar eigenlijk is dat ook weer heel raar. Waarom? Nou, niet dat de Heere Jezus meegaat, maar dat de Heere Jezus wel naar het huis gaat van een Romein, van een heiden. Want dat deden Joden niet. Je ging niet zomaar het huis in van een heiden. En zeker niet van een Romein, van een vijand. En de Heere Jezus doet dat zomaar. Ga gewoon mee. In barrières. Nou, en ondertussen, wat denken jullie kinderen? Ondertussen, hè? Staat daar die hoofdman te kijken bij het raam. Hij heeft die ouderlingen weggezonden, die zijn naar Jezus toegegaan en Jezus komt mee. En die hoofdman staat te kijken, komen ze er nog niet aan? Want ik zie dat het met een minuut slechter gaat. Ik voel even aan de pols van die slaaf, steeds zwakker. En hij is vol spanning, hij staat op de uitkijk. Wanneer komen ze nou terug, die ouderlingen, met de boodschap of Jezus wel of niet zal genezen? En dan kijkt hij nog een keer uit het raam en ja hoor, Jezus ging mee. En hij ziet in de verte dat ze terugkomen, die ouderlingen, en Jezus erbij. Gelukkig maar, het was hoog tijd. En opeens dan bedenkt hij zichzelf, ja maar, dat kan eigenlijk helemaal niet. Die profeet van God... Die profeet van de God van Israël, die wonderdoener, die hoge, die heilige, die vrome Jood. Ik heb zoveel respect voor die Jezus. Die kan toch niet bij mij, vuile Romein. Dat kan toch eigenlijk niet. Dat is toch veel te groot dat hij bij mij binnenkomt. Wat een nederigheid, wat een ootmoed. Wat denkt die klein van zichzelf? Hij kijkt niet naar zijn positie als commandant.
Hij kijkt ook niet naar zijn prestaties. Ik heb toch het volk van de Joden lief. Ik heb toch uw volk lief. Ik heb toch de synagoge gebouwd. Nou, u kan wel weer wat terugdoen voor me.
Helemaal niet. Nee hoor. Dat is er allemaal niet bij.
Zou in vers 6. Jezus ging mee. En als Jezus niet ver van het huis van die Romein was, zond de hoofdman over honden tot Jezus enige vrienden. En die moesten tot hem zeggen: Heer Jezus, neem de moeite maar niet. Doe maar verder geen moeite, Heer Jezus, want ik ben niet waard. Ik ben niet belangrijk genoeg dat u, zo'n hoge heilige profeet, dat u onder mijn dak komt. Hoe dichter de Heer Jezus bijkomt, hoe kleiner die man wordt. Daar zit een les in. Daar zit een geestelijke les in. Vaders en moeders, hoe dichter de Heer Jezus komt in je leven, hoe kleiner je wordt. Hoe ootmoediger en hoe onwaardiger je wordt in jezelf. Die hoofdman die durfde niet naar Jezus toe te komen. En toen kwam Jezus naar hem toe. Maar u kunt toch niet onder mijn dak komen? Ik ben veel te vuil, veel te onrein voor u. Hij zegt in vers 7, daarom heb ik ook mezelf niet waard geacht om tot u te komen. Durfde eigenlijk niet naar u toe te komen. Wie ben ik? Wat zijn wij in uw ogen? Ziet u dat? Die onwaardigheid. Wat is dat? Wat is dat? Is dat ongezond? Is dat neurotisch? Is dat psychologisch afkeurenswaardig? Nee. Zie je dat verschil, kinderen? Wil ik ook even zeggen tegen jullie. Dat snappen jullie ook wel. Die ouderlingen zeiden van die Romein: hij is het wel waard hoor dat u zijn gebed verhoort. Hij heeft zoveel voor ons gedaan. Maar die Romein zegt van zichzelf: ik ben het helemaal niet waard. De mensen zeiden: hij is het wel waard. En hij zei van zichzelf: ik ben het niet waard. Hij dacht heel anders van zichzelf dan de mensen van hem dachten. Stel je voor dat hij het gehoord zou hebben. Dat die ouderlingen tegen Jezus zeiden: die Romein, die is waard hoor. Stel je voor dat het gehoord. Dan zou hij zeggen: mensen, houd toch op. Met een geklets. Ik moet mezelf eigenlijk alleen maar afkeuren voor die heilige profeet. En ik zal je zeggen, kinderen. Ik hoop dat je dat ook begrijpt. En ouders. Als de Heer Jezus in je hart komt, dan ga je zo goed van hem denken, maar zo klein van jezelf. Als de Heer Jezus echt in je hart woont, dan heb je niet zo'n grote mond en zo'n hoge dunk van jezelf. Dat ben ik. Dan zeg je maar, dat is Hij. Dan word je klein voor jezelf. En dan wordt God voor je groot. En dat heeft niet te maken met alleen maar in het begin en zo. Maar ook als je de Heer heel goed en heel lang mag kennen. Johannes de Doper was zo'n man die de Heer Jezus heel goed kende. En hij zei: ik ben niet waard om zijn schoenveters los te maken. Zo klein denken van jezelf. Ootmoed noemen we dat. Dat is een sieraad van elk kind van ons. Met andere woorden. Toen die oog in oog met de Heer Jezus stond. Waar wij van spreken. Hoe dichter Jezus kwam. Toen gingen al die medailles. En al die strepen. En al die kronen. Die vielen allemaal weg. Al die onderscheidingstekens. Die mensen op zijn borst geprikt hadden, die vielen voor Gods oog allemaal weg. Daar kan ik niet meer in mijn uniformje komen voor het oog des Heren. Maar er staat, en dat vind ik het mooiste, er staat in vers 7, maar zeg het met één woord en uw knecht zal genezen zijn. Kijk, dat is nou een groot geloof. Niet alleen maar klein van jezelf denken, maar, andere kant, spreek maar één woord, Heere Jezus, en dan zal mijn knecht genezen zijn. Ongelooflijk, wat een geloof. Dat is de derde gedachte, het laatste wat ik ga zeggen. Zijn geloof. Hij geloofde zo vast. Heere Jezus, u hoeft nog genezen in mijn huis te komen. U hoeft hem niet eerst te zien. U hoeft niet eerst naar zijn hart te luisteren of het nog een beetje klopt. U hoeft niet eerst zijn pols te voelen of er nog hoeveel hartslag hij heeft. U hoeft hem niet eerst aan te raken. U kan van afstand al één woord spreken. En als u een woord spreekt, dan is het een woord met macht. En is die gelijk beter. Wat een geloof, wat een vertrouwen in het woord, in de macht, in de liefde van de Heere Jezus.
één woord. Hij noemt de Heere Jezus ook Heer. Dat is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Heer, neemt u de moeite niet, Heer. Vers 6. Heer, Kyrios, de gezaghebber. U bent de machthebber. En als u een woord spreekt als koning, dan is het een woord met macht. Dan gebeurt het. Spreek slechts één woord. Ziet u, weet je wat een groot geloof is, kinderen? Schrijf op. Een groot geloof is klein denken over jezelf en groot van de Heere Jezus. Dat is een groot geloof. Je kent jezelf een beetje en daarom denk je klein over jezelf. En je kent de Heere Jezus ook een klein beetje en daarom denk je groot van hem. Eén woord uit uw mond en mijn knecht wordt weer gezond. Als u één woord spreekt, en wat zal dat ene woordje nou zijn? Vraag me af. Spreek slechts één woord. Wat zal dat ene woordje nou zijn? Welk woord moet de Heer Jezus dan spreken? Nou, ik denk dat bijvoorbeeld het woordje verdwijn. Als Jezus tegen de ziekte zegt, verdwijn, dat is één woord. Dan zal de knecht van de Romein die gezond zijn. Een groot geloof, dat denkt groot van de Heer Jezus. Klein van jezelf en heeft genoeg aan het woord. Eén woord. Spreek slechts één woord. Één woord met macht. Dan is voorbij de zonde nacht. En dan keert alles ten goede. En dan gebruikt u in vers 8. Ik ben bijna aan het eind. Dan gebruikt de hoofdman in vers 8. Dan gebruikt u een voorbeeld. Hij zegt, ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld. Ja, ik ben een commandant. Maar boven mij staat er ook weer een hogere. Dat is de keizer. En die moet ik ook gehoorzamen. En de keizer van Rome heeft een keer tegen mij gezegd, en ik wil jou zetten daar in Capernaum, in Israël, en daar moet je gaan werken. En misschien vond ik dat wel of niet leuk, maar ik moest wel gehoorzamen. Ik sta ook onder het bevel van de keizer die mij gestuurd heeft naar Capernaum. En op zich ben ik ook weer bevelhebber, en de soldaten, die 100 onder mij, die moeten mij ook weer gehoorzamen. En hij heeft maar één woord te spreken. Als ik tegen de soldaten zeg, ga dan, dan moeten ze gaan. En als ik zeg, kom, dan komen ze. En als ik zeg, doe dat, dan doen ze dat. Zo werkt dat in het leger. Eentje van jullie had gebeden voor een neef die als soldaat in het leger zit. Als de commandant zegt, op de plaats, rust, of voorwaarts, mars. Eén commando. En ze gaan. En zo zegt de hoofdman, zo is het met u ook, Heer Jezus. U bent de Kyrios, de Heer. U bent de kapitein. U bent de generaal. U bent de koning der koningen. U bent de hemelse officier. En ik heb maar een beperkt gebied. Ik heb er maar 100. Dat is mijn gebiedje. Maar u bent de koning van het al. En als u gebied, dan is het er. Dan staat het er, één woord. Als u zegt tegen de wind en tegen de zee, kinderen, de Heer Jezus in de golvende zee, een scheepje. Als de Heer Jezus dan zegt één woord. Zwijg, wind. Wees stil, zee. Helemaal stil. Eén woord. En als de Heer Jezus zegt er aan mensen die door de duivel bezeten zijn. Ga uit, duivel. Gaan ze. En als de Heer Jezus tegen die zieke man zegt. Alles van een afstand. Hoeft hem nog geen eens te zien. Verdwijn ziekte. Die man weer gezond. Ja. Zo gaat het. Kom gezondheid. Nou en hoe eindigt het dan? Dan staat er in vers 9. Toen Jezus dat allemaal hoorde. Verwonderde Jezus zich over deze man. De Heer Jezus verwondert zich. Dat is ook apart. Hij weet toch alles. En toch verwondert de Heer Jezus zich. Over. Niet over die goede werken van die man, maar over het geloof van die man. Jezus verwondert zich. Zou de Heer Jezus zich ook verwonderen over ons geloof? Er staat 2 keer in de Bijbel dat Jezus zich verwonderd heeft. 1 keer staat er in de Bijbel dat Jezus zich verwonderde over het geloof van deze heidense hoofdman. En de 2e keer lezen we dat de Heer Jezus zich verwondert over het ongeloof van de Joden in Nazareth. En dat hij daarom geen krachten kon doen. Zou de Heer Jezus zich nou moeten verwonderen over mijn geloof in hem? Zo kinderlijk, zo eenvoudig. Of zou de Heer Jezus zich moeten verwonderen over mijn ongeloof? En dat hij daarom zo weinig krachten kan doen in mijn leven of in de gemeente. Heer Jezus verwonderde zich over hun geloof, over zijn geloof. En toen keerde hij zich naar de scharen, toen zei hij van, ik heb zo'n groot geloof zelfs in Israël niet gevonden. In heel Israël niet, niet alleen in Capernaum niet, maar in heel Israël niet. Zo'n groot geloof. En dat is nou een voorbeeld voor jullie, volk der Joden, mijn eigen volk, om zo'n groot geloof te hebben. In mij. Niet dat je dan veel kan vertellen, maar een groot geloof dat zegt, ik ben niets. Maar u bent alles, Heer Jezus, dat is een groot geloof. Klein van jezelf, groot, heel groot van de zaligmaker. Dat je verwacht van zo weinig, één woord, dat je van zo weinig zoveel verwacht. Eén woord uit Jezus' mond. En ik ben gered en ik ben gezond. Zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden. Dus de Heer Jezus zoekt dat. Hij zoekt geloof bij ons. Hij is op zoek naar een kruimeltje geloof. En wat vindt hij nou bij ons? Of hij vindt een groot geloof. Of hij vindt een klein geloof. Wankel. Vaak naar de omstandigheden kijken. Vaak zorgen, tobben. Ja, je vertrouwt wel op de Heer Jezus. Maar vaak ben je er ook een beetje. Je ligt wel eens wakker en zo. Klein gelovige. Of hij vindt bij ons ongeloof. Eén van drie. Ook wij hebben van de Heer Jezus gehoord. Net zoals die hoofdman. Ja. Nou, hoe eindigt het gemeente, kinderen? En die vrienden die gezonden waren, die kwamen dan op een gegeven moment. De Heer Jezus is niet in dat huis geweest, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat de Heer Jezus meegegaan is. Hij is niet in dat huis geweest waar die knecht lag. Maar hij heeft van afstand. En toen die vrienden naar hem toe kwamen, die zeiden namens de hoofdman, heren, doet u maar de moeite niet, want ik ben het niet waard om, dat u onder mijn dak komt. Toen is de Heer Jezus niet meegegaan. Maar hij heeft inderdaad vanaf die afstand het woord gesproken. En Jezus ging niet mee, maar die vrienden gingen weer terug. En dat staat er zo. En die vrienden die uitgezonden waren, kwamen weer terug in het huis en ze vonden die zieke knecht helemaal gezond. Hoe is dat toch mogelijk? Ze zijn 5 minuten geleden. Gingen die vrienden nog uit de ziekenkamer weg. En zagen ze hem doodziek liggen. Geen greintje leven meer. En dan komen ze na 5 of 10 of een kwartiertje komen ze terug. En die knecht, hij ligt niet meer op bed. Hij staat. Hij staat. Niet meer verlamd. Niet meer met pijn. Hij staat helemaal gezond. Nou, daar had ik een foto van willen maken. Jammer dat ze toen nog geen camera's hadden. Had ik een foto gemaakt. Wat denk je hoe die hoofdman eruit zag? Eerst zat die hoofdman bij dat bed van die slaaf. Zo verdrietig te kijken. En nu? Gezond. Die hoofdman die staat te stralen. Heeft zijn arm gelegd op de schouders van die slaaf. En die slaaf, die staat van verbazing. Staat hij naar zichzelf te staren. Ik snap het niet. Ik leef weer. Ik kan weer lopen. Ik ben pijnvrij. Nou, daar had ik een foto van willen maken. Ik voel me beter. Het wonder was gebeurd. Ineens, als een blad aan de boom, veranderd. Dat is nou de macht van het woord van de Heer Jezus. O, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En wat nou de les van vanmorgen is. Jezus redt op het gebed. De zieke slaaf kon het zelf niet. Maar de voorbeden van de hoofdman en de Joden en die vrienden. De voorbeden van die lieve Romeinse hoofdman. Wat een hart had die man. Op grond van de voorbeden van die hoofdman. Met de slaaf gezond. Zie je dat bidden helpt? Bidden ook voor een ander. De Heere Jezus redt op het gebed. Amen. Wij gaan zingen, Psalm 27, vers 7, zo ik niet had geloofd. Psalm 27, vers 7.
eindigen we het dankgebed. Getrouwe Heere in de hemel, wij komen tot u aan het einde van deze dienst, de biddag. Dank Heere dat we zo mochten stilstaan bij een gedeelte uit de Bijbel. We mochten horen hoe de Heere Jezus genas door één woord. We hebben ook gehoord, Heere, hoe belangrijk het gebed voor elkaar is. Dat we anderen noemen voor uw aangezicht. En dat u ook op grond van voorbeden redding geeft. Soms zijn mensen te ziek, te moe, te oud om nog te bidden. Dan mogen wij het overnemen. Heere, dank u wel dat u zo gewillig bent om te luisteren. Dat u hoort, dat u antwoordt op uw manier. Maar bidden helpt. We hebben het gezongen, God die helpt in nood, is in Sion rood. Heere, geef ons dat besef. We houden niet alleen maar biddag omdat het een gewoonte is, maar omdat we werkelijk dingen van u verwachten. Wij bidden u, Heere, om vermeerdering van ons geloof. Wij ontvangen vaak maar zo weinig omdat we zo weinig verwachting van u hebben. Geef ons een groot geloof zoals de hoofdman dat had. Die niets van zichzelf meer verwachtte, maar alles van u. En die aan uw woord genoeg had. Heere, vermeerder ons geloof. Dat we zo mogen groeien en dat we zo ook steeds groter hart mogen krijgen. En steeds meer mensen mogen meenemen en mogen neerleggen voor de troon van uw genade. Verwachtend van u rijke antwoorden. Uit genade om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 65 vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen. O hoorder der gebeen. Psalm 65 vers 1. Ontvang de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.